Sisters and brothers, als u naar een film gaat kijken, dan zal u naar gelang de spanning toeneemt, des te meer in uw curiositeit, uw nieuwsgierigheid gaan afvragen, hoe gaat dat hier aflopen? En mocht u de film digitaal ter beschikking hebben, of in vorige fase van de technologie in video, dan zou het misschien wel eens kunnen, zoals sommigen dat doen wanneer ze een dik boek moeten lezen of willen lezen, maar hun ongeduld niet meer kunnen bedwingen om te weten hoe gaat dat hier nu aflopen, dat je snel doorspoelt naar het einde, zodanig dat je niet in die spanning moet blijven staan. En dan maar hoop u dat op het einde toch nog alles goed komt. Zo wil Jezus vandaag in het evangelie iets laten horen. Hij zegt even aan zijn apostel, al een paar keer gezegd, kijk, ik ga dat hier niet gemakkelijk krijgen. Ze gaan mij een kopje onderduwen. Ik ga het een en het ander moeten doorstaan. En dat is niet om mee te lachen. En dat had die apostel al een paar keer gehoord. Zo in een soort, ja, aankondiging. Maar vandaag krijgen ze in een soort preview toch nog even iets anders als vertroosting. Ze mogen zo eens effie, maar het zijn alleen de intimi van Jezus die dat mogen beleven. Zo eens effie krijgen ze zo een smaak dat de glorie, de glans, de overwinning van God in Jezus toch bij het happy end behoort. En dat wordt in een intiem visioen en duidelijk in wat wij noemen de verschijning van Tabor. Jezus, zoals hier geschreven staat, heel poëtisch, met de zon, ja, eigenlijk als symbool van zijn lichtuitstraling en zijn kleren witter dan wit, dan de beste huiselijke wassers onder u zich durven dromen. Nu, zus en broeders, als we nu naar de film gaan van Dead in Venice, Dood in Venetië, gebaseerd op Thomas Mann en de indringende muziek van Mahler, dan krijg je voor ogen dat welgestelde westerlingen, zoals velen onder ons, die graag ook eens van vakantie genieten, zoals op het zonnige strand, dicht bij Venetië, dat die te maken hebben met aftakeling. En dat de eeuwige jeugd waarvan ze van dromen, en die ze bijna geniepig bewonderen bij de komende generaties, dat die droom slechts droom blijft. Dat Venetië is uitbundig bekend voor zijn carnaval. We gaan eens feesten. En voor libertijnse levensopvattingen, vooral dan ook in de 18e eeuw. En dat feestgedruis van Venetië, dat heeft ook een keerzijde. Het is te zeggen, de handelaars die beladen met vele luxeproducten, goederen, hun thuishaven naderde, maar waarvan we niet zeker was, zijn die allemaal clean? Zijn die allemaal wel gezond? Weet je wat? We hebben hier eilanden genoeg. Ga eerst maar eens op dat ene eiland uitzweten. In quarantaine. 40 dagen lang. In afzondering. En als je dan uw appetijt niet verliest voor uw ontbijt of voor uw spaghetti, ah, wel, dat is een teken dat je terug gezond bent of gezond bent gebleven. Kom dan maar terug bij de club. Kom dan maar thuis. Toevallig zijn het ook 40 dagen. Zoals wij christenen. Je zou kunnen zeggen, in quarantaine gaan. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat dat een veel te zwaar woord is dat de lading zou dekken. Die vaste tijd is bedoeld om te zien, is onze geest, onze mentaliteit, is die clean, is die zuiver? Moeten we niet eens testen om te zien dat als wij voor een keuze komen te staan in het leven, dat wij gemakkelijker geneigd zijn om juiste keuzes te maken. Om een beetje te testen wat een beetje het gehalte is, onze persoonlijkheid. Als wij voor bepaalde uitdagingen staan, voor bepaalde keuzes in het leven komen te staan, of het nu met dierbaren is, of met de naasten in het algemeen, of met de wereld, met God, met de natuur. Ja, en in de quarantaine word je op jezelf geworpen en dan maar hopen dat het venijn wordt uitgezweet. Dat je niet anderen ermee gaat besmetten. Wij, in deze wereld, in deze wereldtijd, die misschien tientallen jaren lang in een behagelijk comfort hebben geleefd, alsof dat niets meer ons kon deren, alsof alles loopt zoals het is, en het is zoals het loopt, en het is allemaal goed. Het doet des te meer pijn, we worden wat gechoqueerd als die train de vie, die levenswijze, zo toch een beetje ergens signalen krijgt dat het allemaal niet zo evident is. En dan worden we onrustig, een beetje bang. Sommigen slaan snel in paniek. En de woorden van Jezus, die in een intiem moment van het bidden weer klinken, zijn nog steeds: sta op en wees niet bang. Ook de Joden in de 40 dagen tijd in de woestijn hebben wel het een en het ander te incasseren gekregen. Het ging niet van een leien dakje. Het was vallen en opstaan. Maar ze leefden met hoop dat op het einde van die 40 jaren, dat ze dan mochten thuiskomen in een land van belofte. Dat er een happy end mocht verwacht worden. God heeft het beloofd. Aan die belofte trekken wij ons op. En wij geloven dat het geen ijdele hoop is. Zo zullen ook niet-gelovigen ervaren dat een crisis, al dan niet met aanhalingstekens, groot of klein, dat die vaak een louterende functie heeft. Kleine bosbrandjes kunnen zuiverend werken om terug een fris, gezond bos tot stand te laten komen. Zoals het geoogste graan een stoppelveld achterlaat dat afgebrand des te meer levenskracht geeft voor nieuwe gewassen. Zo, zusters en broeders, willen ook wij in de vaste tijd, vrijwillig, om pure gezondheidsredenen, die toegegeven je ervaart niet zo direct het nut of het effect daarvan, en toch in kleine dingen ga je het verschil merken. Als ik merk dat een muts op de straat ligt en we laten die liggen, dan zal degene die ze verloren heeft ze minder gemakkelijk kunnen terugvinden. Maar als één iemand die eigenlijk geen goesting heeft om tijd te verliezen, toch een halt houdt, als voetganger, als fietser, misschien dat voor een automobilist gejaagd door de wind een muts nu niet voldoende is om te stoppen, maar misschien vind je wel andere objecten die een reden zijn om toch even te kijken wat er gaande is. Ja, dan doe je een bijdrage voor het algemeen goede en hoop je dat er iemand gelukkiger van wordt. Zo kan het ook zijn dat in tijden van storm en tempest voorwerpen de veiligheid op straat verhinderen. Maar als alle burgers er gewoon in een boog omheen lopen, ja, wat bereik je dan? Ga je dan wachten tot 5-6 dagen later een of ander gemeentedienst het voor u komt klaren, die klus? Wat moeten we dan met die 5 dagen die ons daarvan scheiden? Gaan wij en uzelf bij terugkeer dan toch riskeren te struikelen? Wat doe je met de steps die zo nonchalant her en der worden neergepoot en achtergelaten? Ook in het midden van het smalste voetpad, zoals hier naast de kerk. Zusters en broeders, kleine dingen, zoals het oprapen van of het wegwerken van hindernissen, of verloren voorwerpen terug proberen te bezorgen. Het zijn maar kleine signalen. Maar zoals ik aan de leerlingen zeg, aan kleine dingen herken je grote eigenschappen van de mens. Kleine dingen zeggen veel, misschien niet alles, maar geef ergens aan een bepaalde houding, een attitude, een mentaliteit waarmee de mens alert in het leven staat. En de quarantaine van de vaste is bedoeld om ons te oefenen in alertheid. Is mijn geest clean, zuiver? Mijn aders, laat ik die onbewust stremmen, opstoppen, door alleen maar te focussen op mijn eigen lust, op mijn eigen belang, mijn eigen goesting? Of ben ik bereid die eens door de mangel te laten gaan van een kritische blik en eens rustig na te denken en te kijken, waar kan ik mezelf in mijn zwakheid overwinnen? Waar kan ik de ware liefde in dienstbaarheid, in waarheid, in kritische zin, in vergevingsgezindheid, in broederlijk delen, in burgerzin meer voorrang geven dan alleen maar de pret van mijn eigenste eigen goestingske? En die vrijwillige quarantaine, dus, broeders, die biedt de kerk u aan 1 keer per jaar. Zeg nu niet, wij komen toch naar de kerk en wij zien toch ook dat het hier maaf en purper is. Volstaat dat niet? Zijn we dan niet te gemakzuchtig door te denken, ah, we horen eens een andere lezing, de pastoor predikt nog wat langer dan anders, en voor de rest laten we de vaste passeren en we wachten op de paaseitjes die we nu al beginnen te hamsteren. Is dat de vaste? Even zo wat serieuzer kijken de zondagochtend en voor de rest, jabbe dat we doen. Leven de YOLO-YOLO. Leven het aards genot, maar vooral de ware vreugde. En natuurlijk, de pret lokt en lonkt, maar de vreugde is dieper. En misschien zijn wij verleerd in een overdreven consumptiegedrag de ware vreugde te smaken. Zijn we zelfs zo afgestompt geraakt dat we denken de ledigheid alleen maar op te vullen door nog wat meer pret te zoeken en missen we daardoor de vreugde. De vreugde van gelovigen die erin bestaat, niet van, kijk eens, ik heb 2 dingen gedaan dit jaar voor mijn vaste. Allee, applaus. Nee, het is een oefening om uzelf wat te ontzeggen, wat aardse pret te temperen, met de bedoeling dat de tijd, de energie, de geldelijke middelen, de aandacht die vrijkomen, die aan te wenden, ik zou zeggen, ja, om u meer door God te laten beminnen. En zullen ze zeggen, ja, alsjeblieft, dat klinkt nu zo wollig, dat klinkt zo wolkachtig. Maar ja, kijk, degene die de stilte durven smaken, degene die zich bewust durven zijn dat je niet alleen bent, niet alleen de dierbare bij u, maar dat ook God uw dragende kracht is, die niet alleen boven uw hoofd, maar ook binnen in uw hartje u wil verwarmen. En als de liefde een klik geeft, ja, wil je daar ook meer van doordrongen worden. Wil je die liefde ook zoeken, proeven, smaken, genieten. En dus is de logica dat je gezond snoept, eet een appel, zegt de tandarts, en dat je het wellustige probeert te temperen en voorrang geeft aan de stilte, de bezinning, maar ook het bidden. Want zussen en broeders, de berg Tabor, en we zullen onze sympathieke medewerker vragen om zo dadelijk na de mis de schatkamer te openen en het licht aan te steken. Degenen onder u die curieus zijn, die kunnen daar de berg Tabor zien, afgebeeld in een oude expositietroon voor het sacrament, wat nu een rustaltaar is, ja, in onze schatkamer. En dan zie je daar die figuren die hier in beeld komen en die zo, als het ware, doordrongen zijn om God te ontmoeten. En dat is de vraag, ondanks alle soapseries, ondanks alle games, alle datingsites, alle media, alle dreigende berichten van deze wereldtijd, ga jij doorheen de pret en doorheen de angst voldoende voeling hebben met de ware levensvreugde, met God in uw hart. En dat is een intieme ontmoeting die zich afspeelt in u, waar je niet mee te koop loopt. Ook Jezus zegt tegen zijn apostelen, als je zo eens een hoogtepunt ervaart, een topervaring van Gods verbondenheid, moet je niet mee te koop lopen. De mensen zullen denken, oei oei, wat heeft hij meegemaakt? Is hij nog wel? Het intieme gooi je niet voor de camera. Ga je niet zomaar overal. Maar dat koester je. Daar leef je van. Het is vuur dat blijft branden als je het ook blijft onderhouden. En daarom, zusters en broeders, is het bidden voor ons niet zomaar een kwezelachtig iets van help mij uit de nood. Want het coronavirus, ja, ik ga niet rijmen. Maar het geloof is bedoeld om ons als mens meer gelukkig te weten. Het ware geluk. Laten we dan hopen dat in de film van ons eigen leven, wat ook de uitdagingen zijn, dat u de mis mag ervaren als een soort preview op het eeuwige geluk dat ons te wachten staat. En van de ene preview gaan we naar de andere. Op het einde, de happy end van deze vaste tijd, Pasen. Waar wij voelbaar zullen vieren dat de liefde en Gods licht sterker is dan het kwaad van de duisternis, van vergankelijkheid, ziekte en dood. Het kwaad van het venijn in al zijn vormen. Die happy end, zusters en broeders, mag nu reeds uw vreugde zijn om in het onderweg zijn de hoop niet te laten varen. Om op zoek te gaan waar het op aankomt. Mogen dan het vervolg van deze 40 dagen tijd u heel veel deugd doen.